Oog op Wetenschap.
Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap, het tweewekelijkse uurtje wetenschap op Oog Radio. Mijn naam is Rob van der Wal en in de studio zit vandaag een heel team. Laat me je allereerst voorstellen aan Feike Rentsen.
Hallo.
Zij is student wetenschapscommunicatie en gastpresentator van deze uitzending, die ze samen met medestudent Onno van den Hoed heeft voorbereid. En naast mij zit mede-redacteur Mark Hector.
Hallo.
En hij praat je straks helemaal bij over het laatste wetenschapsnieuws. Maar we hebben vanaf deze week ook een nieuwe rubriek, The Sound of Science. Elke week duiken we in de wetenschap achter de songtekst van een nummer. Mark, welk nummer heb jij vandaag voor ons?
Ja, nou, vandaag gaan we het hebben over Fire to the Rain van Adele.
Dat dus straks. Maar we beginnen met het onderwerp en de gast van deze week. En daarvoor geef ik het woord aan Feike.
Ja, hallo. Deze week gaan we het hebben over plastic. Maar niet zoals we dat gewend zijn. Onze gast maakt plastic en daarvoor gebruikt ze aardappelen. Zodat ze dus geen fossiele brandstoffen nodig heeft. Waarom en hoe doet ze dat? We gaan haar snel voorstellen.
De gast van de week.
Ja, vandaag zit bij ons in de studio Laura Boetje. PhD-student aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Laura houdt zich bezig als scheikundige met het maken van biobased plastics. Dat zijn plastics die gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen zoals aardolie. Samen met het bedrijf AVB onderzoekt Laura of ze daarvoor zetmeel uit aardappelen kan gebruiken. Ze gaat ons een inkijkje geven in de wereld van haar biobased plastics. En wij gaan ons proberen voor te stellen hoe dat dan werkt, plastic maken uit een aardappel. Nou, laten we van start gaan. Hoi Laura, welkom. Leuk
Hoi.
Dat je er bent. Hoe zijn jullie erbij gekomen om aardappelen te gaan gebruiken als bron?
Dat komt eigenlijk omdat tegenwoordig wordt de meeste plastic gemaakt van fossiele brandstoffen. En op een gegeven moment zullen deze opraken. Dus nou ja, ze hebben wel noodgedwongen om op een alternatief over te gaan. En zetmeel is al op zich dat een groot molecuul. En het biedt al de mogelijkheid om... het heeft al laten zien dat het potentie heeft om een mooi plastic te vormen.
Oké, cool. En hoe nieuw is dat? Zijn mensen daar al lang mee bezig?
Er is al wel in vergelijkbaar onderzoek vergelijkbare dingen gedaan. Maar op de manier hoe ik het heb gedaan nog niet. En ook bijvoorbeeld van andere biobased materialen wordt wel plastic gemaakt. Maar dat is bijvoorbeeld vaak nog industrieel composteerbaar. Dus dan moet het op hoge temperatuur worden verhit. Zodat het dan gecomposteerd wordt.
Okay.
En aan wat voor materialen moet ik dan denken? Want ik heb ook al eens gehoord van patatbakjes van aardappel, zetmeel is er bijvoorbeeld ook.
Dat weet ik zelf niet. Ik weet wel dat een ander materiaal, bijvoorbeeld die tomatenbakjes, van die snoeptomaatjes, dat is dan niet van zetmeel, maar wel van andere biobased materialen gemaakt.
Oké.
Ja, maar waar ik onderzoek in doe, is meer naar dunne, transparante plastic folies. Dus bijvoorbeeld wat je voor verpakkingmateriaal, voor eten in de supermarkt, of voor bijvoorbeeld, je hebt ook folies die je op het land, wat je over de aardappelen heen doet, zodat het helpt met het groeien ervan. Daar zou je ook kunnen denken aan een toepassing ervoor.
Oké, dus het zou bijvoorbeeld om een paprika heen kunnen zitten die in de Jumbo ligt?
Bijvoorbeeld.
Ja, oké. Je werkt dus samen met AVB. En wat voor een bedrijf is dat? Kan je dat toelichten?
Het is een aardappelverwerkingsbedrijf. En daarnaast doen ze zelf ook nog onderzoek hoe ze hun aardappels verder nog kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ze maken er lijmen van, maar ook veel dat ze hun zetmeel modificeren voor toepassingen in voeding. Dus als dat het wat dikker wordt, bijvoorbeeld in een soep bijvoorbeeld. En werken ook samen met verschillende PhD-studenten om bijvoorbeeld onderzoek zoals wat ik doe te kijken wat er allemaal mogelijk is en of dat eventueel interessant voor hen is.
Oké, cool. En hoe is het om onderzoek te doen voor zo'n bedrijf? Of met een bedrijf?
Het is leuk. Ik merk wel dat daardoor is de directe toepassing denk ik iets duidelijker. Want in mijn masteronderzoek was het heel fundamenteel. En ja, dan heb je misschien niet direct door waar je naartoe werkt. En in dit geval denk je ook iets meer na over, hè, is het haalbaar? En iets moet natuurlijk ook op grote schaal gemaakt worden. Dus meer dat je over die dingen ook nadenkt. Daarbij is het ook zo dat bijvoorbeeld, ik weet van andere studenten die met andere bedrijven of iets samenwerken, dat in sommige gevallen kan een bedrijf ook echt wel bovenop zitten. Dus dat ze je heel erg sturen om één bepaalde richting in te gaan. Bij mij was dat, gelukkig. In ieder geval vond ik zelf fijn dat dat niet het geval was. Ik werd best wel vrijgelaten in wat ik mocht doen. En dat ik daar zelf de keuzes om mijn eigen ideeën en dingen in te proberen.
Oké, dus dan gaf je ook wel creativiteit en
ja, absoluut. Ja.
Leuk. Dat plastic wat jij maakt, dat is dus biobased, maar betekent dat ook dat het biologisch afbreekbaar is?
Daar had ik van tevoren op gehoopt en ik heb dat ook getest. Maar helaas, doordat ik denk ik het zo sterk gemodificeerd heb, wat ik heb gedaan is dat ik het een reactie met vetzuren, bijvoorbeeld uit olijfolie, iets heb gedaan. En dat is een vrij hydrofoob, dus waterafstotend materiaal. En om iets biologisch afbreekbaar te laten zijn, moeten die enzymen in bacteriën bijvoorbeeld er wel bij kunnen. En die houden juist van water. Dus als je materiaal zo waterafstotend is, ja, dan kunnen die enzymen er niet meer goed bij. En is het dus niet meer afbreekbaar.
Ja.
In mijn geval, tenminste, dat denk ik dat de reden is. En ja, er zijn nog wel mogelijkheden om te kijken, als ik het minder sterk modificeer, of het dan misschien alsnog wel biologisch afbreekbaar is.
Oké, ja. En want het biobased betekent dus dat het gemaakt is van
Van natuurlijke materialen.
Ja, ja. Precies. Vind je het belangrijk dat het dan uiteindelijk ook afbreekbaar zou worden? Of?
Dat ligt aan de toepassing. Bijvoorbeeld, niet alles hoeft biologisch afbreekbaar te zijn. Bijvoorbeeld, deze muis van de computer die hier voor ons ligt, die is ook van plastic. Die wil je natuurlijk niet dat je elk jaar een nieuwe muis moet kopen. Nee. Dat die biologisch afbreekbaar is. Dat zou niet heel praktisch zijn. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor dat landbouwplastic, dan is het bijna onvoorkombaar dat dat plastic terecht achterblijft in de natuur. Dus dan zou het bijvoorbeeld fijn zijn. Ja. Dus dat hangt heel erg van de toepassing af.
Mm-hmm. Okay.
Is er nu eigenlijk al een biologisch afbreekbaar landbouwplastic? Weet je dat?
Dat weet ik niet.
Oké.
Het zou best kunnen.
Ja, dat ja. Het is te hopen in elk geval.
Ja. Want zou je plastic uitzetmeel mogelijk kunnen recyclen? Als het niet afbreekbaar is?
Ja, dat denk ik wel. Dat, ja.
Want hoe werkt dat nu, weet je, dat, als plastic gerecycled wordt?
Ja, je hebt een bepaalde transitietemperatuur. Dat heet de glasovergangstemperatuur, geloof ik. En dat is de staat waarin het gewoon van een hard plastic naar een... Het is niet echt vloeibaar, maar het is meer een rubberig materiaal. En dat, doordat het dan in dat rubberige vorm is, kun je er opnieuw een andere vorm van maken en kun je het recyclen. Okay. Maar goed, dat komt wel altijd. De kwaliteit gaat daardoor vaak wel iets achteruit doordat je het verhit. En ook zitten er vaak nog andere dingen. Het plastic is niet 100% alleen dat plastic. Vaak heb je nog kleurstoffen of andere materialen die zijn toegevoegd. En die, recycle als waarde, die zitten er ook in. Dus dat is wel iets waar je ook rekening mee moet houden.
Ja, dus dat zie je wel in het product wat je er daarna uitmaakt.
Ja.
En waarom vind je het belangrijk om dit onderzoek te doen? Om een soort nieuw plastic te creëren.
Ja, zoals ik eerder al had gezegd, dat de fossiele brandstoffen die raken op. Dus het is wel belangrijk dat er ooit een alternatief gaat komen. Mm. En daarnaast zou het ook, omdat er natuurlijk ontzettend veel vervuiling van plastic in de zee en ook gewoon in de natuur is, zou het fijn zijn als er een oplossing daarvoor komt.
Ja, precies. Een duurzame alternatief.
Ja.
Ja. En waarom juist zetmeel? Waarom is dat een mogelijke kandidaat?
Ten eerste, kijk, als je iets wil wat op grote schaal succesvol kan zijn, moet het in vergelijkbare prijs zijn met het huidige plastic. Dus het moet relatief goedkoop zijn. En dat is bij zetmeel. Ik werk dan nu met aardappelzetmeel, maar het kan bijvoorbeeld ook van mais of van tapioca of van allemaal andere dingen. Dus dat is heel erg belangrijk. Daarnaast, het is dus van planten. Dus het heeft de potentie om biologisch afbreekbaar te zijn. En het is ook niet toxisch. Dus zou je het willen gebruiken voor bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal van je paprika, dan wil je niet dat daar een soort van supergiftig plastic om zit, wat allemaal giftige stoffen uitkomen. Dus dat...
Ja, dat klinkt niet wat je wil.
Radioactieve paprika.
Ja, zoiets, ja.
De toekomst. Mm-hmm. Vorige week, of 2 weken geleden, was neuropsycholoog Janneke Koerts hier. En zij heeft een vraag gesteld, mogen stellen aan jou. Die gaan we even horen.
Kunnen we het wereldwijde plastic probleem oplossen door gebruik te maken van aardappelen, terwijl er op termijn wereldwijd ook een voedseltekort dreigt?
Ja, dus de vraag is eigenlijk, kunnen we die ruimte misschien gebruiken waar aardappelen groeien, moeten we die niet opeten in plaats van gebruiken voor plastic?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat was ook een van de eerste dingen die ik me afvroeg toen ik begon aan het onderzoek. Ja, in zekere zin zou je dat kunnen zeggen. Ten eerste is niet alle aardappelen dat die eetbaar zijn. Mm-hmm. Daarnaast denk ik ook dat het wereldwijde voedseltekort wat dreigt, dat dat ook op een andere manier opgelost zou kunnen worden. Dus dat er heel veel landbouw wordt nu ook gebruikt voor veevoeren, productie daarvan. Okay. En of je nu zetmeel gebruikt of dat je die landbouw voor een ander plantaardig iets waar je weer wat van gaat maken, ja, maakt dat uit, denk ik. En daarnaast, bijvoorbeeld wat wel mooi zou zijn, als je bijvoorbeeld van restafval zou kunnen maken, of van cellulose, wat ook gewoon in gras of in andere planten, wat misschien niet voor ons eetbaar is. Zetmeel lijkt daar heel erg op, alleen is wel makkelijker te modificeren. Dus het vormt in ieder geval een goede eerste stap om verder te kijken naar
andere. Ja, om fundamenteel onderzoek te doen.
Als ik het goed begrijp, is cellulose dan wat veel in gras zit, zeg jij?
Ja.
Zou dat ook een kandidaat kunnen zijn dan op termijn?
Ja, zeker. Ja.
Ja, ja. En is dat ook iets waar jullie met je groep aan zouden kunnen gaan werken?
Bij ons in de groep doet er nu niemand onderzoek naar. Maar als ik in de literatuur kijk, is dat wel iets wat ook veel mensen doen. Zowel zetmeel als cellulose.
Mm-hmm. Oké. Okay. Cool. En nou ja, dan zit je in ieder geval, dan kun je wel zeggen, je zit met koeien in de weg. Misschien die ook veel gras eten. Of is dat niet heel erg een probleem? Kan dat eigenlijk? Is het realistisch om te zeggen dat je geen andere toepassingen van een grondstof of van aardappels of van gras of zo in de weg kunt gaan zitten?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat was ook inderdaad wat ik me afvroeg. Dat ja, je kan wel een andere iets gaan verbouwen inderdaad dat wij dan niet eten. Maar ja, je moet die grond toch ergens voor gebruiken. Of het nou voor gras of voor aardappel of voor iets anders is. Dat ja.
Ja, want daarnet noemde je dat niet alle aardappelen gegeten worden. Wat bedoel je daarmee?
Volgens mij zijn er ook rassen die wij niet kunnen verteren. Of van aardappelen.
Groeien die veel? Of waarom zijn
waarom verbouwen die rassen?
Precies, ja. dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja. Maar dat, van wat ik begreep, zijn er ook ja, aardappelen die, maar goed, die zullen niet op dezelfde schaal inderdaad verbouwd worden als de aardappelen die wij wel eten.
Ja. Hey, wat kun je eigenlijk nog meer met zetmeel uit die aardappelen, behalve dat je er plastic van maakt?
Je bedoelt wat er nu bijvoorbeeld aan andere dingen? Ja, zoals wat ik eerder al zei, ook in heel veel voeding zit het al. In bijvoorbeeld de soep om het dikker te maken, in sausen. Eigenlijk voornamelijk daarin.
Oh ja.
Als opvulmiddel, ook omdat het dan goedkoper wordt.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Water en zetmeel zijn wel vaak goedkope ingrediënten om producten. Dat is toch wel maf eigenlijk, zo'n voedingsindustrie. Ja. Oké.
Okay. Ja, we gaan straks nog wat dieper in het onderzoek duiken. En over hoe je dat nou eigenlijk maakt, het plastic uit het zetmeel. Maar eerst is het tijd voor
wetenschapsnieuws.
Opvallend wetenschapsnieuws. Mark, heb jij nog in de vijver van het Groningse Nieuws wat gevonden voor ons?
Ja, zeker. En we gaan beginnen met een positief bericht van Biobank Lifelines. Dankzij de financiële bijdrage van het UMCG, de Rijksuniversiteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen zij namelijk door met een vierde onderzoeksronde. In deze onderzoeksronde zal Lifelines opnieuw zoveel mogelijk gezondheidsdata verzamelen bij de duizenden deelnemers in Noord-Nederland. De nieuwe ronde zal in januari 2024 van start gaan. Duurt dus nog eventjes. De toegezegde financiering van 15 miljoen euro helpt Lifelines de komende 5 jaar vooruit met de bestaande deelnemers. Maar de biobank wil echter het deelnemersbestand aanvullen. Het liefst met jonge mensen. Daarmee wil Lifelines een goede weerspiegeling van de bevolking blijven. Om dit te doen is in totaal 34 miljoen euro nodig. En om dit te realiseren lopen er nog verschillende gesprekken met ministeries, de noordelijke provincies en het Nationaal Programma Groningen.
Het is wel tof dat het nog doorgaat. Ja, zijn jullie deelnemer toevallig, een van jullie, aan Lifelines?
Nee, ik ben
geen deelnemer, maar ik weet nog dat ik tijdens mijn opleiding daar een keer ben geweest. Daar heb je zo'n gigantische koelcel waar allemaal de samples met bloed en weet ik veel wat allemaal stofjes opgeslagen. Okay. Dus dat is heel indrukwekkend.
Ah, Ah, oké. Ja, ik ben wel deelnemer en ik hoop niet dat er iemand van Lifelines luistert. Maar ik heb...
Hoezo?
Je moet onder andere je... hoe moet je nog meer inleveren? Je moet bloed prikken. Maar je moet ook je urine, je 24 uur urine inleveren. Dat gaat dan in zo'n grote plastic fles. En die is dus een keer lek geraakt in mijn tas. Toen ik mee moest nemen. Dus alles zat eronder en ik heb de urine niet ingeleverd. Sorry, Lifelines. Ja, die
helaas,
was op.
Helaas.
Goed.
Dan, polonderzoeker Maarten Lonen van de Rijksuniversiteit Groningen vertrok afgelopen zondag voor de 36e keer naar eilandgroep Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Hier gaat hij verder met zijn onderzoek naar ecosystemen en hoe ingewikkeld de natuur in elkaar zit. Lonen focust vooral op brandganzen, maar kijkt ook naar zaken als voedsel en hoe de productie van het voedsel is geregeld. Een vraag die hij bijvoorbeeld probeert te beantwoorden is: wat is het effect van de toenemende bevolking op de grasgroei? Het blijft elk jaar weer een spannende tijd voor de onderzoeker, want, zegt Lonen tegen RTV Noord, het is ieder jaar weer spannend wat je aantreft. Het blijkt namelijk dat de gevolgen van klimaatverandering, dat je die heel snel kunt zien op Spitsbergen. Zo ziet Lonen bijvoorbeeld dat ijsberen niet doorhebben dat het poolijs inmiddels 300 kilometer van Spitsbergen is verwijderd. De onderzoekers zien ze nu dat 150 kilometer naar het noorden zwemmen en vervolgens weer omdraaien. Op Spitsbergen eten ze dan vervolgens de eieren van de brandganzen, waardoor ze vreselijk aan de diarree raken. Jammer voor die ijsberen dus. Lonen geniet ondanks de klimaatzorgen ieder jaar weer van zijn verblijf op Spitsbergen. Hij noemt het nog steeds een jongensdroom om er naartoe te gaan. Helemaal omdat de studenten die hij mag meenemen ook helemaal uit hun dak gaan wanneer ze daar voor de eerste keer alle prachtige dingen kunnen zien. Dan, twee artsen van het UMCG hebben een kindvriendelijke knoopcelbatterij ontwikkeld. Die batterij stopt dankzij een zekering na een paar minuten met werken als kinderen hem inslikken. En dat is een goed initiatief, want jaarlijks overlijden er wereldwijd ongeveer 2000 kinderen na het inslikken van een knoopcelbatterij. Dat is veel meer dan ik ooit had kunnen denken. Samen met onderzoekers van de RUG en de TU Delft maakte hart-longchirurg Jacques Ebels van het UMCG en KNO-arts Freek Dikkers deze nieuwe batterij. Ebels en Dikkers hebben al meerdere keren samen aan de operatietafel gestaan bij een kind dat de knoopcelbatterij had ingeslikt. Bij deze operaties proberen ze te redden wat het te redden valt. Maar het is nogal luguber, want de batterij brandt namelijk eerst door de slokdarm en daarna door de aorta. En dat is een van de belangrijkste bloedvaten van ons lichaam. Nogal heftig.
Het klinkt alsof je het ook wel eens niet zou kunnen overleven.
Ja, zeker. Ik denk dat dat voornamelijk ook de diagnose is, dat het kind het helaas niet haalt. Mm-hmm. Er ligt inmiddels een patentaanvraag voor de gezekerde batterij. Maar het kan nog even duren voordat de nieuwe batterij in ledkaarsjes of autosleutels en knuffels met muziek zit. Tot die tijd geeft Dikkers de tip om lege batterijen zo goed mogelijk te verbergen voor de kinderen en ze zo snel mogelijk naar de recyclebak te brengen. Mocht het toch fout gaan, geven we graag even een tip. Honing kan een belangrijk eerste redmiddel zijn. Er zit namelijk zuur in honing dat de schadelijke werking van de batterijen tegengaat. Dus ja, als je kind zo'n batterij opeet, laat het dan even honing eten en breng hem daarna zo snel mogelijk naar de dokter. Dan blijft hopelijk de schade beperkt.
Ja, dankjewel Mark.
Oog op wetenschap.
Yes, we zitten hier nog steeds met Laura Boetje, scheikundige aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik kan het mezelf nog moeilijk voorstellen hoe je plastic maakt van een aardappel. We kennen zetmeel vooral als voedselbron, zoals we het net al over hadden. Maar de vraag is nu, hoe kan zoiets uiteindelijk plastic nabootsen? Nou, Laura, laten we even in stappen doorheen lopen. Hoe begint dat proces? En begin je gewoon met de aardappel? Of,
ik krijg het zetmeel zelf van AVB en... Ja, daar begin ik dan mee. En daar doe ik dan een chemische reactie in een oplosmiddel. En daar voeg ik afhankelijk... Ik heb verschillende vetzuren. Dus afhankelijk van de ketenlengte. Opgetest wat dan het effect is van de eigenschappen daarop. Die voeg ik dan toe. En dan moet ik die reactie nog opwerken. Zodat ik mijn product kan isoleren uit het mengsel. En dan heb ik uiteindelijk het plastic.
Oké, dus die vetzuren die je toevoegt, is een vetzuur een onderdeel van een vet? Of?
In principe wel. Zoals bijvoorbeeld in olijfolie zit dan in een triglyceride. Dus dan heb je dat drie vetzuren aan een glycerolmolecuul. Zijn vastgebonden, alleen ik werk dan met vrije vetzuren. Dus die zijn er dan los van.
Los van de glycerol.
Of los van de glycerol,
afgeknipt,
ja.
Eigenlijk.
Ja, die is er dan afgeknipt als ware. En... ik ben dan vooral geïnteresseerd in onverzadigde vetzuren. Die hebben dan een dubbele binding in het midden.
Oké, dit wordt vrij scheikundig. Ja. Ik heb ooit geleerd dat verzadigde vetten zijn vast over het algemeen en onverzadigd vloeibaar.
Precies, ja.
Dus dan werk jij met
de vloeibare.
De vloeibare vetten, zoals je die bijvoorbeeld olijfolie hebt.
Ja, okay. Precies. Ja.
Oké, ze zijn dus vloeibaar. Maar waarom wil je die combineren met het zetmeel, die vetzuren? Wat is het doel daarvan?
Ja, als je bijvoorbeeld zetmeel zelf in water zou oplossen en dan het water weer zou indampen, krijg je wel een soort van transparant folietje. Alleen dit folietje is heel, heel bros, heel fragiel. Het is niet, ja, niet flexibel. Het is niet zoals wat je van verpakkingsmateriaal, dat je het gewoon kan vastpakken en dat het mooie mee beweegt. En doordat je dus die vloeibare vetzuren toevoegt en er dus echt met een chemische reactie aan vastmaakt, krijg je een materiaal wat veel soepeler is en flexibeler. Dus dan combineer je als het ware die twee eigenschappen.
Oké. Hoe krijg je die eigenschappen bij elkaar? Wat gebeurt er tijdens zo'n chemische reactie?
Zetmeel bestaat uit allemaal glucosemoleculen. En die glucose heeft een bepaalde een groep. Een hydroxygroep is dat. Ja, dat is misschien vrij technisch. Maar in ieder geval, die reageert met een andere groep van het zuur, van het vetzuur. En die, daar komt dan water bij vrij, bij die reactie. En dan zitten die moleculen als ware echt aan elkaar vast.
Oké, en die groepen die van de glucose afkomen, die waren eerst de groepen die ervoor zorgden dat het oplost in water?
Klopt. Dat zijn wat het hydrofiel maakt, dus dat het water aantrekt.
Oké, dus eigenlijk verander je die groepen die zorgen dat het oplost en dan zitten de vetzuren daar aan vast en dan lost het niet meer op?
In ieder geval, hoe heet dat, is het niet meer... Ja, zetmeel is moeilijk op te lossen in water, maar het trekt wel water aan door die hydroxygroepen. En doordat je die hydroxygroepen als ware vervangt met hele hydrofobe groepen, van vet, dat kennen we wel, dat vet mengt niet met water. Dus je vervangt die groepen die als ware van water houden met die vetgroepen. Ja. En daardoor krijg je dus ook een materiaal wat niet van water houdt, maar dus meer waterafstotend is.
En dat is prettig, want je zou niet willen dat je plastic water aantrekt.
Nee, je wil niet dat het vocht bijvoorbeeld dan uit die paprika dan in je verpakking trekt.
Dan krijg je een hele droge paprika.
Ja. En een heel zwellend klef materiaal.
Ja. En je had het even over bros. Dat gewoon los zetmeel ook bros zou worden.
Bros.
Hoe noem je dat?
Ja, ik zat te denken aan een goede benaming. Fragiel, hoe zeg je dat? Ja, dat het als ware, bijvoorbeeld als je chipje, dat je dat, dat breekt. Gewoon als je dat probeert te buigen, dat breekt in allemaal stukjes.
Is dat ook opgelost door die vetgroepen aan toe te voegen?
Precies. Dan kun je het gewoon buigen.
Okay. Prettig.
Ja, wel handig. Ja. Zoals je net zegt, als je die groepen vervangt, heb je dan al het plastic? Zitten er nog wat extra stapjes bij?
Ja, er horen nog wel wat extra stappen bij. In principe, als je dan het eindproduct isoleert, hou je gewoon een wit poeder over, wat ook soort van lijkt op gewoon zetmeel. Maar als je daar dus echt een plastic van zou willen maken, er zijn verschillende methodes om dat te doen. Wat ik zelf heb gedaan, is dat ik een organisch oplosmiddel het daarin heb opgelost. En dan heb laten indampen. Dus na een tijdje verdampt dat middel en dan blijft dus een folietje achter.
Oké, is dat iets wat je op grote schaal zou kunnen doen? Of is dat echt om een test?
Nee, wat op grote schaal gebruikelijker is, is dat je het bijvoorbeeld tussen metalen platen, dat je het hoe zeg je dat, verhit. Dus dat je in een hot press heet dat bijvoorbeeld. Dat is ook misschien vrij technisch, maar dat...
Ik stel me een soort tosti-ijzer voor.
Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat is ook een van de eigenschappen die ook bijdraagt aan wat dat vetzuur, wat ook belangrijk is bij die reactie. Wat ik eerder zei, je wilt dat rubberen materiaal, zodat je van die glasachtige vaste toestand meer naar dat, niet echt dat vloeibare, maar dat rubberige wat je kan buigen, die toestand wil. Mm-hmm. En dat door die reactie met die vetzuren kun je ook, krijg je die transitie. Zonder die vetzuren kan zetmeel dat niet doen, wordt het niet rubberig. Okay. Ook al zou je het verhitten, je gaat gewoon verbranden. En door die reactie aan te gaan, kun je het dus ook verwerken met bijvoorbeeld het tosti-ijzerachtige.
Oké.
En als jij morgen bijvoorbeeld naar je werk zou gaan en het plastic zou gaan maken, hoe snel heb jij dan een dun folietje voor je?
Meestal begin ik met de reactie aan het einde van de middag. Bijvoorbeeld rond zo'n 2:30, 3 uur. Dan voeg ik de producten bij elkaar toe. Dan na een half uur moet ik wat andere delen bij elkaar voegen. Dat laat ik dan tot de volgende ochtend staan. Dan ben ik bezig met het opwerken, het isoleren van het materiaal uit die oplossing. En ervoor zorgen dat alle andere reactanten, de katalysatoren, eruit zijn. Die als het ware helpen dat de reactie plaatsvindt. Het moet dan ook nog een nacht goed drogen. Om er zeker van te zijn dat de oplosmiddelen die ik heb gebruikt eruit zijn. En dan zou ik die volgende dag die folie kunnen maken.
Oké, dus je moet tussendoor best wel veel wachten. Maar ja. Dan, je zegt de volgende dag kan je het folie nog maken. Dus zit er nog een stapje tussen dat je...
Je hebt in ieder geval één overnacht dat het duurt voordat de reactie plaatsvindt. En nog een extra nacht om het te drogen.
Oh ja, oké. Okay. Nou, cool. Dat is op zich best wel snel als je dat zeg maar in het lab kan doen. We gaan het straks nog even hebben over de toekomst. Want de vraag is natuurlijk of we dit ook in de winkel gaan zien liggen. Bijvoorbeeld als een plastic fles op basis van zetmeel. Maar nu eerst mag ik een primeurtje doen. De allereerste aflevering met een nieuwe rubriek. It's just the sound, Messiah. Ja, soms dan hoor je een songtekst en dan denk je, dat kan toch helemaal niet? Of waar gaat het over? In The Sound of Science bespreken wij elke week de wetenschap achter een liedje. Vandaag bespreekt redacteur Mark een liefdesnummer en iets wat scheikunde gezien niet kan. Mark, wat is er in het liedje aan de hand?
Ja, in deze eerste editie gaan we het hebben over het nummer Set Fire to the Rain van Adele. Ja, hartstikke mooi nummer natuurlijk, want iedereen kent hem wel, denk ik. En als je eens goed naar de tekst van het nummer luistert, hoor je dat het gaat over een relatie die wel een beetje op zijn einde is. Er wordt gezongen over een partner die twee mysterieuze kanten heeft. Een aardige kant en een beetje een leugenachtige kant.
Ja, want ergens in het begin, hè, ik heb dat liedje even geluisterd, dan zingt ze, there's a side to you that I never knew all the games you play, they were never true.
Ja, precies, ja, inderdaad. Een beetje manipulatief-achtig. En die tegenstelling, dat past ook goed bij het refrein wat Adele er vervolgens zingt, waar ze het heeft over het verbranden van regenwater. En dat is natuurlijk onmogelijk. Maar ja, waarom eigenlijk? Waarom kun je water niet in brand steken? Stel dat je 3 miljard lucifers in een plas water gooit, van zou er dan niet op een gegeven moment een klein vlammetje kunnen ontstaan? Nou, mijn innerlijke wetenschapper, die als hobby stiekem een beetje pyromaan is, kon het toch niet laten om dit uit te zoeken. Want ja, om fire to the rain te zetten, heb je twee dingen nodig. Fire en rain. En als we eens gaan kijken naar regen, dus water eigenlijk, lijkt het niet zo ingewikkeld. Want water is een vrij simpel stofje. Waarschijnlijk heb je wel eens geleerd dat water bestaat uit H2O, oftewel twee waterstofatomen, vastgeplakt aan een zuurstofatoom. Maar wat is vuur nou precies? Vuur is ietsje, een heel bijzonder iets eigenlijk. Stel, we pakken iets brandbaars. Een stukje hout voor de open haard, of een oud tijdschrift, of een shirt van je ex, als het maar heel goed kan fikken. Als je hier genoeg warmte aan toevoegt, bijvoorbeeld door per ongeluk een lucifer bij dat foeilelijke shirt te houden, gaat de stof een reactie aan met de zuurstof in de lucht. Sommige deeltjes van het shirt worden dan zo heet dat ze licht beginnen te geven. En dat zien wij als vuur. Bij de reactie met de lucht komt veel warmte vrij, waardoor de brand zichzelf in stand kan houden. Je gooit dus een beetje energie erin en het proces blijft uit zichzelf maar doorgaan. Totdat alles verbrand is natuurlijk, of totdat er geen zuurstof meer is. Denk maar eens aan als er een vlam in de pan is of zo, dan kun je de deksel er snel op kwakken en dan stopt het vuur uiteindelijk wel. Omdat er dan gewoon geen zuurstof meer is waar de stof mee kan reageren. Nou, nu weten we dus een beetje hoe vuur werkt. Maar dan weten we ook waarom water niet brandt. Zoals ik zei, water is eigenlijk niets anders dan waterstof en zuurstofatomen die aan elkaar vastzitten. Er zijn meerdere manieren om water te maken. Als je bijvoorbeeld waterstofgas verbrandt, oftewel samenvoegt met zuurstof en wat hitte, dan krijg je ook water. Er is dus eigenlijk al zuurstof aan water toegevoegd.
Dus eigenlijk ben je dan waterstof aan het verbranden. Mm-hmm. En dan hou je water over.
Ja, precies. Stel dat je gewoon water hebt. Als je met een ventilator en heel veel zuurstof en heel veel warmte aan water toevoegt, het zal nooit kunnen verbranden, want het is al een reactie ooit aangegaan met zuurstof. Of het is op een andere manier ontstaan, waardoor er gewoon geen ruimte meer is om via verbranding extra zuurstof aan zo'n watermolecuul vast te plakken. Ja, dus erg jammer voor Adele, maar gelukkig voor ons. Een glas water zal dus nooit spontaan in brand vliegen als je hem te lang in de zon laat staan.
Nou, dat was Set Fire to the Rain van Adele. En dankzij Mark weten we nu dat regenwater niet kan branden. Het was wel grappig, we zaten het hier te luisteren in de studio. En toen vertelde Laura dat haar vriend, die natuurlijk nu aan het luisteren is, helemaal geen fan is van Adele. Dus die heeft nu verplicht eventjes geluisterd. Shout-out naar hem. Wil je nog wat tegen hem zeggen? Of,
Ik hoop dat je ervan genoten hebt.
Ja.
Oog op wetenschap.
Yes, leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap, het wetenschapsprogramma op Oog Radio. In de studio zit nog steeds scheikundige Laura Boetje, die plastic maakt uit aardappelzetmeel. Nu we een beetje een beeld hebben van hoe je dat doet, plastic maken van zetmeel, gaan we even in de toekomst kijken. Hoe groot kan de toekomst, toepassing van dit plastic, dus ook het plastic wat jij maakt, kan dat op grote schaal gemaakt worden bijvoorbeeld?
Dat vind ik nogal moeilijk om dat nu te zeggen, omdat het echt nog zo in een pril stadium is. Op zich, de eigenschappen van materiaal zien er wel echt heel goed uit. En natuurlijk zou het nog kunnen werken aan dat het bijvoorbeeld wel biologisch afbreekbaar is. Maar vooral het productieproces is op dit moment niet milieuvriendelijk. En het is natuurlijk wel zo leuk als we een biobased milieuvriendelijk materiaal maken, dat de manier hoe we dat doen ook op een milieuvriendelijke manier is. Dus dat is zeker iets waar nog aan gewerkt moet worden. Sowieso ook dat het, nu werk ik veel met organische oplosmiddelen, en dat is ook iets wat in de industrie liever niet gebruikt wordt. Dus dat is sowieso iets waar nog aan gewerkt moet worden om het echt op grote schaal te kunnen maken.
Want zijn die organische oplosmiddelen wat het niet milieuvriendelijk maakt, of is dat nog iets anders?
Ook, maar ze vatten ook snel vlam. En dat levert ook heel veel gevaren voor in een fabriek.
Ja. Want wat maakt het proces verder nog dat het nog niet milieuvriendelijk is?
Ook de kosten. Dat heeft natuurlijk niet met het milieuvriendelijk te maken, maar ook eigenlijk vooral de oplosmiddelen.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar je zegt dus ook al dat het nu nog, denk ik, te duur is dan?
Klopt. Ja. Ja, de methode hoe ik dat dat vetzuur met het zetmeel laat reageren, daar gebruik ik een soort van activeringsmiddel voor. En dat is voor industrie veel te prijzig en ook niet haalbaar om dat op diezelfde manier te doen. Maar er zijn gelukkig wel heel veel alternatieven. Bijvoorbeeld enzymatisch zou bijvoorbeeld een mooie manier kunnen zijn dat je de reactie via enzymen laat doen. Dat is milieuvriendelijker.
Dus daar zijn andere mensen nu ook wel onderzoek naar aan het doen, om enzymen te gebruiken voor bijvoorbeeld uit zetmeel plastic te maken?
Er is wel iets van onderzoek ook naar gedaan. Niet op dezelfde vetzuren die ik heb gebruikt. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik moet zeggen, het is mij nog niet gelukt. Al heb ik er ook niet heel veel tijd ingestoken om het te proberen. Het was meer gewoon om te kijken of het lukte. Dan wilde ik er verder mee gaan, maar het was niet het hoofddoel. Mm. Maar hoe ik het heb gedaan met die type vetzuren, dat is nog niet heel veel gedaan. Dus er is zeker nog ruimte voor verbetering.
Ja, leuk. Is de plastic wat jij dan maakt wel al minder schadelijk voor het milieu om te maken dan bijvoorbeeld de plastics die gemaakt worden uit fossiele brandstoffen?
Je bedoelt gewoon het maken aan zich van de plastic zelf?
Ja, het proces, zeg maar. Ja.
Oeh, dat vind ik ook heel moeilijk om te zeggen. Het is zo anders te vergelijken. De grondstoffen zijn natuurlijk veel minder. Dus schadelijk, er spelen zoveel factoren mee, maar de synthese niet, denk ik eigenlijk. Dus daar zou ik niet een uitspraak over durven doen.
Is het iets wat makkelijk te doen is, het hele syntheseproces, het maken van die plastic minder milieuvriendelijk milieuvriendelijker maken, moet ik zeggen?
Ik denk dat er zeker dat het milieuvriendelijker kan. De mate waarin, dat weet ik zelf ook niet. Maar ik denk wel, dat daar zeker wel wat mogelijk is. Dat denk ik wel, ja.
Maar niet meer aan jou, kan ik me voorstellen.
Ik niet. Ik heb vorige week online mijn proefschrift ingeleverd. Dus ik ga zelf, ik ben bijna klaar met mijn PhD. Dus ik sta ook zelf niet meer op het lab. Maar voor bijvoorbeeld iemand die net begint of nieuw komt in onze onderzoeksgroep, die zou daar misschien wel aan kunnen werken.
Dat is een leuke opdracht. We gaan het zo nog uitgebreider hebben over het einde van jouw PhD en jouw proefschrift. Maar er zijn nog een hoop andere vragen. Dus brandlos, Freek.
Ja, we hadden het net al over dat je dus uit zetmeel plastic maakt. Maar er zijn ook al een hoop andere biobased plastics. Kan je wat voorbeelden noemen waarvan nog meer plastic gemaakt wordt nu?
Bijvoorbeeld ook in onze onderzoeksgroep wordt nu onderzoek gedaan naar een alternatief van de petfles. Waar je bijvoorbeeld je cola, de colafles. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. En ze gaan ook in Delfzijl, volgens mij is het geen pilot plant meer, maar zelf op nog iets grotere schaal een fabriek bouwen die dat biobased alternatief daar gaan maken voor de petfles.
Oké, okay, en waarvan wordt die dan gemaakt?
De naam is polyethyleen furanoaat. Dus okay. Het is PEF, niet PET. Maar is ook volgens mij afgeleid van suikers.
Oké, okay. Dus dat zou ook van een gewas af kunnen
komen. Ja, klopt, ja.
Nou, cool. Dat leuk. Dat, misschien zien we dat de komende jaren dan in de supermarkt als we een fles cola kopen. Maakt dit soort vooruitgang in de wereld van biobased plastic je enthousiast?
Ja, absoluut. Ja. Ja, het is wel echt iets wat ik leuk vind. En ook, ja, ik vind het ook heel belangrijk, maar ja, ik vind het ook cool om vooral die relatie tussen dat je, je maakt iets en je denkt, oh, we doen deze reactie, we voegen dit toe. En dat je dat ook daadwerkelijk kan zien, wat voor effect dat echt op de materiaaleigenschappen heeft. Dat vind ik echt leuk om te zien.
Ja, mooi. Dat, ik kan het aan je zien ook dat je het leuk vindt. Want je bent natuurlijk PhD-student in de scheikunde. En wanneer is die interesse ontstaan dat je dacht, scheikunde, dat is wat ik wil?
Ja, dat begon eigenlijk halverwege de middelbare school, toen ik ook het vak scheikunde kreeg. Dat, ja, los van dat de bettenvak me ook altijd beter lagen dan de taalvakken. Ja, vond ik scheikunde ook leuk. Het is, ja, ik vergelijk het soms wel een beetje met koken of bakken. Ja, je mengt een aantal dingen. En daar komt dan een product uit. Dus dat vind ik leuk. En ja, er gebeurt echt iets. En het is soms ook een beetje puzzels oplossen als ware. Dat je dingen probeert en dat werkt niet. Waarom werkt het niet? Nou ja, moet je gaan bedenken hoe dat kan. En hoe je dat dan kan oplossen, dat probleem. Dus daarom is het echt dat ik het leuk vind.
Cool. Ja. Nou ja, en je hebt dus al een puzzel opgelost. Een deel van de puzzel opgelost. En toen kon je gelukkig hier bij de Rijksuniversiteit aan de slag.
Ja, klopt. Dus,
ja.
Al heb ik ook nog wel lang getwijfeld of ik überhaupt een PhD wilde doen. Omdat ik sowieso hierna wil ik ook graag in de industrie werken. Omdat ik het vooral leuk vind om echt aan een praktische toepassing te werken. Dan onderzoek op de universiteit is heel leuk, omdat het heel vrij is. Dus als je iets wil proberen, je hebt een creatief idee. Het mag bijna altijd. Of er is heel veel mogelijk, laat ik het zo zeggen. In een bedrijf ben je natuurlijk toch wel, hoe zeg je dat? Ja, dat is toch wel wat beperkter. Wat allemaal mogelijk is. Maar
ja, je werkt dan wel echt naar een specifieke, en dat, misschien wel commercieel doel.
Ja, precies. Maar goed, dat maakt het ook juist wel weer heel leuk. Omdat je dan echt ziet waar je aan werkt. In plaats van dat je echt super fundamenteel iets hebt onderzocht.
Ja.
En dan is het leuk dat we dat weten. En dan, ja.
Dus nu heb je eigenlijk het beste van beide gedaan. Je hebt toch die vrijheid van de PhD, maar wel met het bedrijf samengewerkt.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Mooi. Een goede ervaring dan. En je zei het al even, je bent zo goed als klaar.
Ja,
dus je hebt je proefschrift dan ingeleverd al?
Ik heb het online op Ora Finita, heet dat, daar ingeleverd. Het moet dan nog ook beoordeeld worden door de Reading Committee. Dus dat zijn een aantal andere professoren die er nog gaan kijken. En die moeten dan beoordelen of het van voldoende niveau is. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt.
Je hebt er wel vertrouwen in?
Ja.
En dan is het klaar, kan ik me voorstellen. Heb je dan nog plannen? Dingen die je wilt gaan doen?
Jazeker. Ja. Volgende week zondag ga ik lang op reis voor bijna 8 weken.
Jeetje.
Ja, ik ga samen met mijn vriend eerst 3 weken naar Japan. En dan nog naar Singapore, Maleisië en Thailand.
Zo, hele reis. Naar welk land kijk je het meest uit?
Naar Japan. Ja, daar heb ik echt heel veel zin. Ik weet niet, het is zo anders dan hier. Ik kan me er denk ik, hoe zeg je dat, ze lopen denk ik technologisch en zo best wel op hiervoor.
Ah.
Alles is ook wel gewoon een beetje apart en gek. Dus, ja.
Wie weet hebben ze daar al
biobased plastic. Ja. Wie weet, ja. Mm-hmm. Ik geloof wel dat ze daar weinig last hebben van zwerfafval en zo. Dat ze daar ook geen prullenbakken op straat hebben. Dat je altijd je eigen afval zelf mee moet nemen.
Ja.
Zo, dat goed, kan je je niet voorstellen, nee.
Goed opgevoed.
Ja. Laura, bedankt. We hadden dus in de studio een scheikundige die onderzoek doet naar plastic uit zetmeel van aardappelen. Leuk dat je er was. Je hebt ook nog de kans om een vraag te stellen aan de gast van onze volgende uitzending. Die is op 29 juni. Die gast is de wiskundige Rick Verbiest. Hij doet onderzoek aan lucht- en waterstromingen. Daar kan hij de verloop van tsunamis bijvoorbeeld mee voorspellen. Hij deed ook mee aan de Europese wetenschapsevent voor kinderen in Brussel. En hij paste zijn kennis toe op de uitleg over de raketrace naar Mars. Welke vragen heb jij voor Rick?
Ik vroeg me af. Kijk, gewoon het alledaagse weer voorspellen, bijvoorbeeld over 2 weken, lijkt soms al heel lastig te zijn. Hoe betrouwbaar is het om die voorspellingen voor die tsunamis te doen? En hoe ver van tevoren kun je vooruitkijken?
Oké, okay, interessant. Nou, die gaan we die vraag over 2 weken stellen.
Leuk. Oog op wetenschap.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je weer over 2 weken op 29 juni. Ook die uitzending is samengesteld door mij, Veke Rensen, en mijn medestudent Onno van den Hoed van de Master Wetenschap Communicatie. Ondertussen zijn de eerdere uitzendingen van Oog op Wetenschap terug te luisteren op Spotify. En we zijn ook heel benieuwd naar wat je van Oog op Wetenschap vindt. Heb je bijvoorbeeld een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het dan vooral even weten via Facebook of Instagram. En volg ons ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzending en wanneer de nieuwste aflevering weer op Spotify staat. Tot over 2 weken.